Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. How China Became Capitalist van Ronald Coase en Ning Wang is een non-fictieboek over economische geschiedenis en institutionele verandering. Het onderzoekt hoe China, vanuit een sterk centraal geplande socialistische economie, stap voor stap uitgroeide tot een marktgedreven systeem met duidelijke kapitalistische kenmerken. De auteurs beschrijven die overgang niet als een plots ideologisch keerpunt, maar als een reeks praktische hervormingen die ontstonden uit lokale experimenten. Politieke aanpassing en veranderende prikkels. Daarmee is het boek tegelijk een studie van de Chinese hervormingsperiode na Mao, een toepassing van Coase's institutionele denken en een analyse van de rol van eigendomsrechten, decentralisatie en ondernemerschap. Het doel is vooral verklarend en historisch, minder theoretisch dan veel andere economische werken. Juist daardoor is het interessant voor Vezers die willen begrijpen waarom China economisch zo snel veranderde, zonder het verhaal te reduceren tot één eenvoudig model of één politiek besluit. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, van centrale planning naar pragmatische hervorming. Het belangrijkste uitgangspunt van het boek is dat China niet van de ene op de andere dag kapitalistisch werd. Coase en Wang laten zien dat de hervorming begon binnen het bestaande politieke systeem met voorzichtig getest beleid en veel ruimte voor lokale variatie. In plaats van een zuivere overgang van socialisme naar markt, beschrijven zij een proces waarin de staat zelf veranderingen mogelijk maakte en soms zelfs stuurde. Dat is belangrijk, omdat het de gangbare simpele tegenstelling tussen plan en markt doorbreekt. De Chinese leiding ook koos vaak voor oplossingen die werkten, ook als die niet zuiver ideologisch waren. De auteurs benadrukken daarom pragmatisme, niet theorie, als motor van verandering. Voor de lezer maakt dit duidelijk waarom China zo anders kon transformeren dan veel andere socialistische staten. De kern is dat hervormingen pas echt effect kregen wanneer lokale autoriteiten meer speelruimte kregen en wanneer resultaten zwaarder wogen dan dogma. Zo wordt economische groei in het boek begrepen als het product van stapsgewijze institutionele aanpassing. Ten tweede, decentralisatie als motor van economische dynamiek. Een van de centrale lijnen in het boek is decentralisatie. Coase en Wang laten zien dat macht over economische beslissingen geleidelijk verschoof van het centrum naar provincies, steden en lokale bestuurders. Daardoor kregen regionale overheden meer prikkels om productie te laten groeien, inkomsten te vergroten en nieuwe bedrijvigheid aan te moedigen. Dit was geen klassieke vrije markt, maar wel een systeem waarin lokale concurrentie en bestuurlijke autonomie ruimte schiepen voor economische experimenten. In die zin wordt decentralisatie in het boek niet alleen beschreven als een bestuurlijke hervorming, maar als een economisch mechanisme. Het veranderde namelijk de manier waarop beslissingen werden genomen, hoe risico werd verdeeld en hoe succes werd gemeten. De auteurs maken duidelijk dat zulke institutionele verschuivingen vaak belangrijker zijn dan abstracte beleidsdoelen. Voor Chinese omstandigheden betekende dit dat provincies en gemeenten konden uitproberen wat werkte, waarna succesvolle praktijken elders werden overgenomen. Het boek gebruikt deze ontwikkeling om te laten zien dat groei vaak voortkomt uit bestuurlijke structuur, niet alleen uit investeringen of ideologische heroriëntatie. Ten derde, de decollectivisatie van landbouw en eigendomsrechten. Een tweede cruciale pijler is de hervorming van de landbouw. Het boek behandelt hoe de collectieve landbouwsystemen werden afgebouwd en hoe boeren meer directe prikkels kregen om te produceren. Dat proces van decollectivisatie was economisch belangrijk, omdat landbouwers beter konden profiteren van hun eigen inzet en productiviteit daardoor sterk toenam. Coase en Wang plaatsen dit niet alleen als een landbouwpolitiek, maar als een verandering in eigendomsrechten en dus in gedrag. Wanneer mensen meer zekerheid en meer zeggenschap krijgen over de opbrengst van hun werk, veranderen productiebeslissingen vanzelf. Het boek laat zien dat instituties daarom niet neutraal zijn. Zij bepalen wie risico draagt, wie profiteert en hoe efficiënt middelen worden gebruikt. Juist op het platteland werd dat zichtbaar, omdat kleine aanpassingen in regels grote gevolgen konden hebben voor voedselproductie en inkomens. Voor de auteurs is dit een goed voorbeeld van hoe institutionele hervorming soms sneller resultaat oplevert dan grootschalige staatsplanning. De landbouwtransformatie wordt zo een sleutel om te begrijpen hoe China economische groei losmaakte uit een collectief en starsysteem. Ten vierde, privéondernemerschap, speciale zones en buitenlandse middelen. Het boek besteedt veel aandacht aan de opkomst van privéondernemerschap en aan de instelling van speciale economische zones. Volgens Coase en Wang ontstond echte groei niet alleen door staatsondersteunde industrie, maar ook doordat private bedrijven meer ruimte kregen in productie en handel. Die ontwikkeling ging samen met experimenten in bepaalde regio's waar regels soepeler waren en buitenlandse investeringen welkom werden geheten. Speciale economische zones fungeerden zo als laboratoria voor verandering. Ze maakten het mogelijk om nieuwe vormen van productie, export en kapitaalinstroom te testen zonder het hele systeem meteen om te gooien. De auteurs benadrukken ook dat China in de beginfase sterk leunde op buitenlandse technologie, leningen en apparatuur. Dat detail is belangrijk, omdat het laat zien dat industrialisering niet puur uit binnenlandse middelen werd gefinancierd. De combinatie van privaat initiatief, buitenlandse input en selectieve staatssturing maakte de groei dynamisch. In plaats van een simpele tegenstelling tussen staat en markt, laat het boek zien hoe juist hun samenwerking en geleidelijke herschikking de Chinese economie veranderde. Daarmee krijgt ondernemerschap een institutionele en historische plaats, niet alleen een economisch label. Tot slot, Coase, transactiekosten en het belang van instituties. Het boek is ook een duidelijke toepassing van Ronald Coase's bredere economische denken. Achter de historische beschrijving zit het idee dat economische uitkomsten afhangen van instituties, eigendomsrechten en transactiekosten. Coase stond bekend om zijn kritiek op abstracte theorieën die te weinig rekening houden met de echte structuur van ruil en productie. In dit boek wordt dat zichtbaar in de analyse van China's hervormingen. De vraag is steeds niet alleen of een maatregel theoretisch kapitalistisch is, maar of zij in de praktijk lagere kosten, betere prikkels en meer productieve samenwerking oplevert. Daarom is het boek minder een ideologisch pamflet dan een institutionele studie. Het maakt duidelijk dat economische groei niet automatisch volgt uit grote verklaringen als markt of staat, maar uit de concrete regels waarbinnen mensen handelen. Voor lezers die Coase willen begrijpen, is dit boek belangrijk omdat het zijn ideeën over de firma, eigendomsrechten en institutionele orde toepast op een van de grootste economische veranderingen van de moderne tijd. Daarmee verbindt het economiegeschiedenis met theorie op een zeldzaam directe manier. Concluderend, How China Became Capitalist is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen hoe economische systemen werkelijk veranderen. Dus niet alleen hoe ze in theorie zouden moeten werken. Dat maakt het boek waardevol voor studenten economie, bestuurskunde, internationale betrekkingen en moderne geschiedenis. Maar ook voor beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in hervormingen en ontwikkelingsbeleid. De grootste meerwaarde zit in de combinatie van historische nauwkeurigheid en institutionele analyse. In plaats van China's groei te verklaren met één ideologisch verhaal, laten Coase en Wang zien hoe decentralisatie, landbouwhervorming, ondernemerschap en buitenlandse kapitaalstromen samen nieuwe economische orde vormden. Vergeleken met veel andere boeken over China is dit werk minder journalistiek en minder polemisch, maar analytisch sterker in de manier waarop het structurele veranderingen zichtbaar maakt. Het boek onderscheidt zich ook doordat het Coase's ideeën niet alleen bespreekt, maar toepast op een concreet historisch geval. Wie wil begrijpen waarom China zo snel kon groeien zonder het politieke systeem volledig te verlaten, vindt hier een helder en invloedrijk uitgangspunt. Als je ons wilt steunen, Coase, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.